Welkom bij de podcast Wat je op school had willen leren. Vaak lopen we in ons leven tegen dingen aan waarvan we denken, had ik dit nou maar op school geleerd? In elke aflevering ga ik in gesprek met experts die hun kennis delen over onderwerpen waarmee je jezelf en je leven naar een hoger niveau kunt krijgen. Welkom in de podcast, Lonneke.
Dankjewel.
En zou je in het kort wat over jezelf kunnen vertellen?
Ja, zeker. Ik ben Lonneke. Ik ben, even denken, bijna jarig. Dus ik ben 38 jaar nog net. En ik ben ondernemer van mijn eigen bedrijf Bevrijdend Schrijven. En daarnaast ben ik moeder van Iris en partner van Timo. En ik woon in Nuenen, vlakbij Eindhoven. Ik heb 14 jaar mijn eigen onderneming. En daarvoor, of eigenlijk parallel daaraan, heb ik ook in het onderwijs gewerkt. Als studentbegeleider. En ik ben heel erg bevlogen over de mens en schrijven. En die twee combineer ik in mijn bedrijf.
Wat leuk. En zou je wat meer kunnen vertellen over bevrijdend schrijven?
Ja. Ik heb zelf meerdere keren in mijn leven wel een koerswijziging gedaan. En het schrijven heeft daar altijd of een onderdeel van uitgemaakt of mij daarbij geholpen of gesteund. Dus van me afschrijven of juist creatief schrijven, maar ook journalen. Merkte ik dat ik door het schrijven veel meer rust in mijn hoofd kreeg, veel meer inzicht kreeg in mijn eigen situatie. En omdat ik al ook al 14 jaar mensen begeleid en coach en train, vind ik dat een hele mooie tool. Dus ben ik daar enkele jaren geleden ook nog in gaan verdiepen. En vorig jaar dacht ik, ik wil eigenlijk dat nog veel meer doen. Dus niet alleen het coachen, de één op één, maar ik wil juist mensen de tools en technieken meegeven dat ze zelf aan de slag kunnen met schrijven en dan met name het bevrijdend schrijven.
Ja.
Dus daar heb ik net voor de vakantie heb ik mijn nieuwe bedrijf daarin gelanceerd, dat Bevrijdend Schrijven dus heet. Ik hoop dus dat meer mensen die tool kunnen gaan gebruiken om meer rust te krijgen in hun hoofd, meer inzicht te krijgen. En dat ook te gebruiken in het dagelijks leven.
Ja, mooi. Want wat heeft schrijven voor jou betekend in het dagelijks leven?
Ja, ik merk gewoon dat ik het heel fijn vind om dingen van me af te schrijven. Dus dat het uit mijn hoofd is. Ik zeg altijd uit mijn hoofd op papier. Dan hoef je het niet meer te onthouden. Dan is het minder aan het ronddwalen. Is minder aan het piekeren daardoor, omdat het van me af is. Maar je ziet op een gegeven moment ook een rode draad. In je eigen dingen komen steeds dingen terug waar je mee worstelt of vraagstukken. Dus dat is ook vaak een interessant inzicht over jezelf, zie je patronen wat beter. En ik merkte ook, omdat ik het dus van me afschreef, dat het ook rustiger werd in mijn hoofd. Dat er dus ook ruimte kwam voor andere dingen. En dat vind ik ook gewoon een hele fijne. Maar ook als ik echt specifieke schrijfoefeningen doe, dan kwam ik ook tot antwoorden. Dus zo heb ik ook bijvoorbeeld, ik ben in, even nadenken, 2017 gescheiden van mijn man. Ben daarna gaan reizen. En dat zijn best wel, ook weer die koerswijziging. Dat is best wel een impact op je leven. Als je zegt, stop met een huwelijk. Dan in dit geval vertrok ik uit het huis. De katten bleven van hem. Mijn baan hield op dat moment ook nog eens op. Dus dan gaat er gewoon een hele andere wereld. Ga je weer tegemoet. En dan op jezelf kunnen vertrouwen. En dan zeggen, dit gaat goed komen. Daar heeft schrijven mij ook heel erg bij geholpen. Nou ben ik ook wel zo'n persoon die zegt, hey, leuk, een kans. Ik ga reizen en ik ga er weer voor. Maar ik merkte ook dat ik anders heel erg soms misschien kan piekeren of negatieve gedachten staan. Dat je daarin kunt verdwalen. En dan merk ik dat schrijven mij daarin helderheid geeft. Van, het is oké, dit is tijdelijk. Of het voelt nu even heel heftig, maar het komt wel weer goed. Dus dat zijn heel hele fijne dingen. En het schrijven heeft dus ook gezorgd voor inzicht. Wil ik hierin blijven in deze situatie? Wat wil ik anders? Hoe wil ik het anders? Dat is ook een bepaalde helderheid die heel fijn is.
Ja, zeker. Ja, ik kan me voorstellen dat soms je hoofd ook zo erg in het moment is. En dat het soms wel gewoon rust geeft om de dingen dan op te schrijven. En misschien af en toe terug te lezen. En te lezen dat je wel vaker in een soort situatie heb gezeten en dat je daar ook wel weer uit kan komen. Of misschien bepaalde patronen die dan terugkomen.
Ja, absoluut. Maar ook bepaalde verlangens, bepaalde dromen. Dat je Ja, wat je zegt, we zitten soms zo in het moment dat je soms vergeet, ja, waar ben ik het nou voor aan het doen of waar ben ik naartoe aan het werken? En wat ik ook heel erg merk bij mezelf, is dat ik soms heel erg afgeleid ben door gewoon de dingen die moeten gebeuren of dat ik denk, er moet inkomen komen en dat ik dan vergeet, ja, maar ik ben ergens naartoe aan het werken en laat ik dat niet vergeten. Maar ook, oké, waar wil ik mijn tijd aan uitgeven? Wat vind ik nou belangrijk? Daar even stil bij staan. Dus het is ook echt soms even stilstaan, daarover nadenken, reflecteren. En daardoor die diepgang in. En dus niet dat je dan na 20 jaar denkt, achteraf had ik maar het anders gedaan.
Nee, precies. Het is echt een mooie manier om regelmatig te reflecteren op je leven.
Ja, ja. Precies. En dat door verschillende oefeningen en verschillende technieken, ja, hoop ik daar anderen ook bij te kunnen helpen.
Ja, mooi. Ja, en zou je eens een paar van die oefeningen als voorbeeld kunnen noemen?
Ik had die toevallig dan ook in de podcast van Marjolein gebruikt. Maar dat je dus op zoek gaat naar je eigen kernwaarden. Er is een lijst van 200 plus kernwaarden beschikbaar online. Maar ja, hoe vind je dan jouw kernwaarden? En wat zijn kernwaarden nou precies? Dus kernwaarden bijvoorbeeld vind ik, als we het over belangrijk hebben, dat zijn dingen die jouw waarden en dus daarmee ook jouw normen en jouw regels bepalen. Dus wat jij belangrijk vindt om naar te leven. En ook dat je belangrijk vindt dat anderen het niet doen, kan het je bijvoorbeeld ook boos maken. Dus iets anders als een kwaliteit, het is meer een kernwaarde is meer van zijn. En een kernkwaliteit is meer iets wat je doet. En waarom is dat belangrijk? Nou, een kernwaarde geeft dus richting aan je leven. Het is ook een drijfveer. Dus als jij weet wat jij belangrijk vindt in je leven, ga je kijken, doe ik dit in het dagelijks leven? Kan ik dit nog meer doen in mijn dagelijks leven? Of past het werk niet meer bij mij? Of het bedrijf werkt niet meer bij mij? Want die hebben andere kernwaarden. Maar ook voor je partner kan het dus ook zijn. Dus ik zeg niet dat je altijd precies dezelfde kernwaarden moet hebben als je partner. Maar overlap van enkele kernwaarden is wel een hele goede basis. Mm-hmm. Dus dat is soms wel heel interessant om daarna te kijken. Van oké, zit ik op de goede weg? Doe ik wat bij me past? En doe ik wat belangrijk voor mij is?
Ja, precies. Ik vond het ook wel mooi wat je zegt van een kernwaarde is niet altijd een kernkwaliteit. Want een kwaliteit is natuurlijk wat je goed in bent. En een kernwaarde kan ook iets zijn wat je misschien wel heel belangrijk vindt, maar wat je eigenlijk helemaal niet toepast in het dagelijks leven. En waar je eigenlijk zo onbewust van bent geworden. Ja, dat dit een hele goede kan zijn om daar weer even over na te denken. En even te kijken of je nog wel op het goede pad zit.
Ja, precies. En dat is ook door daar weer licht op te schijnen. Dan krijg je daar weer inzicht op. Van, oh ja, dit vind ik eigenlijk best wel belangrijk. Maar misschien wil ik dat toch nog iets meer te gaan toepassen in mijn dagelijks leven.
Ja, precies.
En ja, dan is dat wel heel mooi om daarbij stil te staan. Alleen als je dus eerst dus ontdekt of weet van dit zijn kernwaarden in zijn algemeen. Dan gaan dus de oefening dus ook gaan kijken wat zijn de kernwaarden, hoeveel zijn het er en welke spreken mij aan. En zo verder gaan trechteren. Dat is een van de eerste dingen die ik meestal wel doe met de mensen in het traject. Omdat dat gewoon zo'n basis geeft. Gewoon een hele belangrijke is.
Ja, absoluut. Ik herken dat ook wel. Want bijvoorbeeld bij mij is een hele belangrijke kernwaarde is vrijheid. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat ook helder voor jezelf te hebben. Want ik merk ook echt, als ik het idee heb dat ik niet vrij ben, dan kan ik me heel erg bekneld voelen en een beetje overweldigd. En voel ik heel veel druk. En ik kan soms niet altijd uitleggen waardoor dat is. Maar nu je zegt van, oh ja, je kernwaarde, als je die helder hebt, dan kan je de rest van je leven daarop inrichten. Voor mij geeft het nu al heel veel helderheid, zeg maar, om dat te realiseren van, oh ja, dus als ik dit wil, dan en dat gebeurt niet, dan voel ik me zus en zus en zo. Ik denk dat het ook een hele goede is om jezelf en je eigen emoties en je gevoelens beter te kunnen plaatsen.
Precies, en ook dus als het dus ergens wringt, dat het dus wel interessant is om te kijken, wringt het op het level van mijn kernwaarden? En dan is het nog niet gelijk dat je leven in één keer alleen maar vrijheid is. Dat is ook niet de realiteit. Het huishouden moet gewoon gedaan worden en dat soort dingen. Maar het is wel interessant om daar meer nadruk op te leggen. Of inderdaad andere beslissingen te maken van misschien niet meer een loondienst, maar zeg ik word juist ondernemer vanwege vrijheid. Mm-hmm. Dus dan maakt het soms ook makkelijker om beslissingen te nemen als je dus weet wat je kernwaarden zijn. Maar wel goed om te weten is dat kernwaarden niet per se statisch zijn. Het is niet dat je je hele leven dezelfde kernwaarden hoeft te hebben, maar ze veranderen ook niet supersnel. Dus het is niet zo dat je over een dag of over een week en vaak ook niet na een maand of een paar maanden weer andere kernwaarden hebt. Soms verandert er één of twee en dat verandert vrij langzaam of zelfs geleidelijk. Er zit wel een bepaald fundament in, maar ja, over een paar jaar kunnen ze allemaal anders zijn. Dat zou kunnen.
Ja, precies. Dus je kan een lijstje maken met je eigen kernwaarden. En als je die eenmaal gemaakt hebt, dan hoef je daar niet per se elke week op terug te komen. Van klopt dat nog wel? Dan kan je het gewoon best wel een tijdje gebruiken en, ja, en je keuzes op baseren.
Ja, en of even inchecken bij jezelf. Van, hey, zit ik nog op die kernwaardes? Klopt dat nog met mijn dagelijks leven? Mm-hmm. En inderdaad, na een verloop van tijd kun je ook nog checken van, kloppen ze nog? Ben ik dat nog? Of heb ik het gevoel dat dat nog steeds mijn kernwaarden zijn? Dat is een goede APK zeker om te doen. Maar dat hoeft dus ook
je
niet...
Je eigen APK.
Ja, precies. Maar je hoeft inderdaad niet elke keer te checken van, zijn dit mijn kernwaarden nog? Je kunt er op een gegeven moment wel op gaan varen. En van, oké, ik merk dat... Dat ik het toch nog te weinig toepas of zo, dat kan.
Ja.
Ja.
En dus dan is het meer een tool. Is het bij jou iets waar je nog dagelijks naar kijkt? Van hoe pas ik, zeg maar, die lijst met kernwaarden? Is dat iets wat je dagelijks doorneemt en kijkt of dat in lijn ligt met ja, hoe jij je leven indeelt? Of is dat iets wekelijks of maandelijks? Hoe vaak adviseer jij om daar naar te kijken?
Nou, ze hangen bij mij dus hier achter de laptop. Dus ik,
Je kan er zo naar kijken. Kan je er ook eentje noemen?
Ja, ook vrijheid is ook een die ik heb, maar ook creativiteit.
Ja.
En die is er dus recentelijk weer bijgekomen. Omdat ik dus merkte dat ik dat schrijven heel erg miste. Ik journal iedere dag. Maar echt creativiteit en het schrijven, dat had ik een klein beetje op de achtergrond geschoven. Dus ik ben nu ook weer gedichten aan het schrijven en verhalen en... Ik merkte dat ik daar heel blij van werd. Toen dacht ik, ja, creativiteit is ook zo'n rode draad in mijn leven. En is het ook een kernwaarde, is weer een andere vraag. Maar die heb ik wel toen opnieuw onderzocht. Dus zij staat er nu weer bij. En ja, wat je zegt, er zit ook een verschil tussen kernkwaliteit en kernwaarde. Maar dat is misschien voor dadelijk. Maar ja, vrijheid en creativiteit en authenticiteit bijvoorbeeld staat er ook op. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat ik mezelf mag zijn, maar ook dat anderen zichzelf mogen zijn. Dus dat is ook iets waar ik voorvechter voor ben. En dat vind ik ook zo typerend aan kernwaarden. Ik geloof niet dat ik als kernkwaliteit authentiek kan zeggen. Maar ik kan wel zeggen dat ik een voorvechter voor ben. En daarom vind ik het een kernwaarde.
Ja. Ja, helder. Mooi.
Ja.
En hoeveel kernwaarden heb je op het lijstje staan?
Ik heb er 5, dus er zitten er nog 2 achter. Gemiddeld heb je 4, 5, 6 kernwaarden. Dus er kunnen nog meer waarden zijn die je heel belangrijk vindt, maar die zijn dan niet je kern. Of die kun je laten vallen onder een van je kernwaarden. Dus vrijheid en authenticiteit liggen vaak ook heel dicht tegen elkaar aan. Dat is ook een bepaalde vrijheid om jezelf te zijn. Ik heb hem wel echt als specifieke kernwaarde los. Dat is ook dat is een onderdeel van het proces van je kernwaarde ontdekken. Is oké, hoe belangrijk is die? Is die echt los of is het een onderdeel van vrijheid? Het is ook een onderdeel van vrijheid, maar bij mij is die ook echt los. Dus ik ben er ook echt een voorvechter voor.
Ja. Ja, bij mij voelt die vrijheid ook wel los. Want ik wil en mezelf zijn en ik wil mijn leven ook nog eens kunnen indelen op mijn eigen manier en dan ben ik daar wel echt heel erg eigenwijs in. Ik wil gewoon mijn eigen dagen kunnen indelen en als ik merk gewoon bijvoorbeeld als mensen dingen voor mij gaan inplannen, dat ik daar al weerstand op voel. Dus bij mij staat het ook heel erg los van authenticiteit, die vrijheid.
Precies, ja. Dus ja. Dat is echt het verschil.
Oh jee, de wifi viel even weg.
Oh jee, ik denk ik praat maar gewoon door.
Ja, die knip ik er zo wel uit. Maar je zei dat is echt het verschil.
Even terug hoor.
Ja. We hadden het over vrijheid en authenticiteit.
Oh ja, dankjewel. Dus vrijheid en authenticiteit is... als je inderdaad vrijheid meer als kernwaarde hebt, dan is het meer dan alleen jezelf zijn. Dan is het inderdaad ook je eigen tijd in kunnen delen. En dat is ook je eigen keuzes kunnen maken. En dat herken ik ook heel erg. Dat vind ik ook echt vrij. Dat is ook een van de redenen waarom ik blij ben dat ik ondernemer ben. is dat ik dat zelf mag indelen en zelf mag inrichten.
Ja.
En feit is voor mij ook dat ik locatie kan bepalen. Ik zit heel graag achter mijn bureau te werken, maar ik vind het ook fijn dat ik kan zeggen, oké, nu even niet.
Mm-hmm.
Dus vrijheid heeft ook verschillende vormen en gezichten. Dus dat is voor jezelf is dat op zoek, goed om op zoek te gaan naar die nuances daarin. Van wat vrijheid, waar ik aan denk bij vrijheid, wil niet zeggen dat je dat ook als kernwaarde hebt. Maar het kan zijn dat je even moet nadenken van wat maakt het nou dat ik dat als kernwaarde heb. En dan kan het misschien toch vrijheid zijn.
Ja, ja dat want kan het voor is iedereen weer wat anders zijn natuurlijk.
Precies, ja.
Ja, voor de een is het de hele wereld overreizen en voor de ander is het misschien gewoon zelf mogen bepalen wanneer je naar je werk gaat.
Precies. En daarom is het ook heel persoonlijk kernwaarde, maar is het ook niet iets wat je binnen 5 minuten of zo hebt gedaan. Heel veel mensen die dat vaker hebben gedaan, die zullen het wellicht weer in 5 minuten weer gecheckt hebben. Mm-hmm. Maar eerst een keer naar je kernwaarde kijken, dat vraagt gewoon iets meer tijd. En ook om even met iemand erover te hebben of even te sparren. Omdat je dan inderdaad die nuances kunt opzoeken. Van, klopt dit? Of valt het eronder? Of hoe ziet het eruit voor mij?
Ja.
En dat is een soort eerste stappen in die kernwaarden, ja.
Precies. Misschien iemand die ook even kritische vragen stelt van ik hoor dit, maar ik zie dat. Waarom is het belangrijk voor jou en wat wil je daarmee doen in je leven?
Ja, en ook omdat je vaak, sommigen komen 30 in het begin aan.
Ja.
En gaan ze maar eens wegstrepen tegen elkaar.
Dat is wel echt te veel, denk ik, ja.
Ja, en dat is ook lastig. Want soms zit er overlap, dan wordt die wat makkelijker. Maar dan soms denk je, maar deze is ook belangrijk. Ja, is het belangrijk voor jou of is het belangrijk omdat je dit zo hebt meegekregen vanuit thuis of vanuit school? Hè? Dus dan kun je ook op een gegeven moment dingen gaan wegstrepen. Nee, het is belangrijk voor mij.
Ja, ja. Want merk je dan wel eens dat mensen met kernwaarden aankomen die ze eigenlijk hebben opgeschreven omdat dat vanuit de omgeving verwacht wordt?
Ja. Ja, dat is ook het proces van kernwaarden. Is ook dat proberen los te zien van, je omgeving maakt ook wie je bent. Hè? Je nature nurture, je nature vormt je ook. Dus het is niet dat je dat uit kunt sluiten. Het is ook dat je opvoeding gewoon ook invloed heeft op wie je nu bent. Alleen, je mag nu ook een soort van reset doen van, maar dat zijn de normen die ik achter me wil laten, de regels. En ik heb eigenlijk andere waarden die ik belangrijker vind. Dus waarde is meer vanuit intrinsieke motivatie, doe ik vanuit mezelf. En normen en regels, die komen daaruit. Maar je kunt ook normen en regels hebben waar je niet waarde onder hebt liggen. Dus dat is dan meer extrinsieke motivatie. Dus wat je opgelegd krijgt van een ander. Of waar minder van je eigen vuur onder zit.
Ja, ja, mooi. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is om je daar bewust van te worden. Dat je bepaalde dingen wil. En als je daar even stil bij staat en jezelf afvraagt of je dat nou echt wil en er dan achter komt van, dit hoef ik eigenlijk helemaal niet, maar ik denk dat de omgeving dit van me verwacht. Ik denk dat dat, dat een hele mooie is om als inzicht te hebben.
En soms duurt dat even. Dus niet altijd komt het bij je kernwaarde omhoog, maar het kan ook zijn als je naar intrinsieke motivatie kijkt. Een andere oefening ook. Intrinsiek is belangrijk, interessant, vind ik het leuk. Dus dat zijn al 3 dingen waar je naar kunt kijken. Van, vind ik iets belangrijk? Vind ik iets leuk? Vind ik iets interessant? En daar zit al een soort interne motivatie onder. Van, dit spreekt mij zo aan. Ik ga dit uit mijn eigen motivatie, uit mijn eigen interesse ga ik dit doen. En dan kun je dat naast je kernwaarde leggen. En dan zie je vaak ook van, dit doe ik omdat het moet, omdat het hoort, omdat het van mij verwacht wordt, omdat ik het altijd zo heb gedaan. Of omdat er andere opbrengsten, ik bedoel, salaris is ook en diploma is ook een motivatie, maar is extrinsiek. Dus je kunt daardoor ook inzicht krijgen van, past het bij mij? En dan is het ook fijn om die kernwaarden naast te kunnen leggen. Maar het is ook dus interessant om te gaan kijken, wat vind ik belangrijk, leuk en interessant.
Ja, ja, mooi.
Dus dat is ook een van de dingen die we doen.
Ja, leuk. Ja. Dus dat is dan een van de schrijfoefeningen. En
ja.
Heeft deze oefening bij jou ook bepaalde veranderingen in je leven teweeg gesteld?
Ja, ik denk dat het ook wel de shift heeft gemaakt weer naar het schrijven terug. Omdat ik dus al zo lang als eigenlijk al hulpverlener, coach, studentbegeleider, alles met de ander daarin bezig ben of was. omdat ik psychologie gewoon ook super interessant vind en de mens ook super interessant vind. Toen ik ging kijken, ja, maar wat vind ik nou ook nog eens heel, naast interessant? Ik vind het super interessant, maar wat vind ik ook nog eens heel erg leuk? En toen kwam toch iedere keer ook weer schrijven omhoog. En dat is ook die heb ik zelf ook weer herontdekt, doordat ik een oefening heb gedaan over vind je flow. Dus flow is ook heel specifiek. Flow is, je ontwikkelt jezelf of je een vaardigheid van jezelf en je verliest jezelf erin. Dus als je bijvoorbeeld zegt, nou, ik verlies mezelf erin, ik verlies de tijd, ik heb vergeten naar de wc te gaan, ik vergeet te drinken. Dat is niet per se flow, want dat kan met televisie kijken bijvoorbeeld ook. Alleen als je ook nog een vaardigheid erbij ontwikkelt, dan is het flow. Dus die twee componenten moeten erin zitten. En toen kwam ik erachter, ja, ik heb toen de tijd, had ik nog geen kinderen. Ik heb er nu één, maar ik bedoel dat ik toen nog geen moeder was. Toen heb ik een keer tot 3 uur 's nachts zitten schrijven aan een verhaal. En inderdaad was ik de tijd gewoon kwijt. En dacht, wow, het is 3 uur 's nachts, ik zal eens naar bed gaan. Nee. Ja, en dat is wel heerlijk donker. Zo op jezelf. Ja. Ja, niet in de gaten, gewoon zo gefocust. En ja, dat is wel ook een heel fijn iets om af en toe ook te hebben. En ook te kijken van, doe ik dat soort dingen? Dat hoeft ook niet dagelijks flowactiviteiten. Maar wekelijks is wel weer aan te raden. Maar dan is het wel handig om te weten, wat is mijn flowactiviteit? Mm-hmm. En sommige mensen die zijn dat ook een beetje kwijt. Die kunnen dat ook nog niet oproepen van, oké, ik weet, ik heb niks. Ja, dan is het ook weer een leuke stap om daar weer onderzoek naar te doen. Dus daar heb ik dan ook weer oefeningen voor. Van, hoe ga je dat ontdekken?
Leuk. Zou je daar een oefening van kunnen delen?
Die is heel persoonlijk. Dus dat is net ook van wat je, ja, waar je tegenaan loopt of wat je mist. Mm-hmm. Van, dan ga ik daar dus, samen met diegene gaan we dus kijken, wat is een leuke eerste stap? Ja. Ik kan je wel eentje geven die ik dus bijvoorbeeld heb gedaan voor mezelf. Ik ben niet de dunste en dat vind ik helemaal prima. Ik zit verder goed in mijn vel en ik sport en ik ben blij dat ik al heel veel weer kan. Ik heb een tijdje ook last gehad van mijn lijf, ook door de zwangerschap. En jaren geleden vond ik het heel lastig om blij te zijn met mijn lijf, hoe het eruit zag. Want toen heb ik mezelf als experiment heb ik gezegd, ik ga in bikini over het strand. En nu denk ik, ja, hoezo ga je niet in bikini over het strand? Tuurlijk ga je dat. Maar ik vond dat toen echt een hele hoge drempel. Ik deed dat niet. Ik ging dat uit de weg. Ik dacht, iedereen kijkt naar me. Iedereen vindt er wat van. En ik ging het echt niet doen. En toen heb ik het toch een keer gedaan. En dat was echt een soort eerste stap van, oké, dit voelt spannend, maar ik doe het toch. En dan vaker gaan doen. Laatst ben ik dan op vakantie geweest met Timo en Iris. En loop ik in bikini over de camping. Dan denk ik, ja, boeiend. Dit is het. En ik wil ook een voorbeeld zijn naar mijn dochter. Dat ze gewoon lekker haar eigen lijf mag omarmen zoals het is. Dus dat is een experiment voor mezelf die ik heb gedaan. En dat zijn bijvoorbeeld dingen die ik dan kan bedenken voor iemand anders samen. Van, nee, waar zit voor jou de uitdaging? Waar vind je iets spannend en doe je het niet, maar zou je het wel willen? Dus je hoeft ook zeker geen dingen te doen die je niet wil. Het is niet dat je uit je comfortzone moet voor mij. Mm. Maar het is juist, als het je belemmert, als je het tegenhoudt, dan is het wel interessant om daar een stap in te zetten.
Ja, mooi. Ik herken dat ook al. Ik ben een tijdje geleden begonnen met ijsbaden doen. En dan ging ik in de winter buiten zwemmen. Ik ga niet echt zwemmen, maar ik dip even in het water. En dan blijf ik er een paar minuutjes zitten en dan ga ik er weer uit. En ik vind het superleuk om dat te doen. Maar in het begin vond ik het zo oncomfortabel. Ook omdat iedereen je aankijkt en mensen die hebben er allemaal opmerkingen over. En in het begin moest ik mezelf echt forceren om dat dan te doen. Omdat ik het zo spannend vond om dat met andere mensen erbij te doen. En nu deel ik dat gewoon op Instagram en ik doe het lekker op een vol strand. En dan zie ik allemaal mensen kijken en dan denk ik, ja, boeien of juist leuk. Dus
ja, dat.
Ja.
Dat is jezelf wel een beetje oprekken van, dit is wel iets wat ik graag wil, maar ik vind het lastig. En dan is vaak een klein stapje zetten of iets proberen toch wel heel erg leuk en uitdagend. Mm-hmm. En ik zeg wel, je hoeft het niet te doen. Hè? Het gaat erom wat jij wil, wat jij belangrijk vindt.
Ja, precies.
En soms ontdek je ook, nou, dit is het niet. Ik ben zelf ook met een camperbusje gaan reizen door Europa. En toen merkte ik, nou, ik word er helemaal niet blij van. Niet de kleine ruimte beviel me wel en niet zo heel veel spullen ook wel. Maar ik merkte gewoon dat ik toch ook gewoon graag creatief bezig ben en dat gewoon kan laten liggen graag op tafel of zo, ja, op het bureau. Dus ik merk dat ik me ook gewoon een plekje miste, een vaste plek waar ik me kon terugtrekken. En dat was in de camper was toch het gevoel van, ja, ik moet toch ook af en toe naar een andere plek. Of als je boodschappen ging doen, alles weer inpakken. Mm-hmm. Dus ik merkte gewoon dat tijdens dat experiment dat het niet voor mij was.
Ja.
Dus dat kan ook de ontdekking zijn.
Ja, maar misschien was er toch wel ergens een verlangen om dat te proberen. En dan heb je het in ieder geval geprobeerd. En dan weet je achteraf ook weer van, nou ja, dat heb ik gedaan. En het was het niet, maar ik heb het wel geprobeerd.
Ja.
Ja.
En zo kom je dichter bij jezelf volgens mij.
Ja.
Door dingen te doen. Dus niet alleen erover na te denken en erover te gaan schrijven, maar ook stappen erin te gaan zetten.
Ja. En ja. Is dichter bij jezelf komen, staat dat dan gelijk aan je flow vinden?
Je flow is een activiteit, is iets wat je doet. En ik denk dat het dichter bij jezelf ook iets mag zijn dat je helemaal oké bent met jezelf.
Mm-hmm.
Dat je dus niks hoeft te doen om je dag door te komen. Of dat je niks hoeft te bewijzen. Of dat je niks hoeft te ontwikkelen. Dus flow is meer iets dat je doet omdat je daar gewoon blij van wordt. En ik denk dat dichter bij jezelf zijn ook nog gewoon een state of being is. Van,
ja,
ik ben er helemaal oké mee zoals ik ben.
Ja, precies. En hoe kan zo'n opdracht om uit de comfortzone te komen, hoe kan die je helpen om je flow te vinden?
Aangaf, soms dan probeer je iets en dan denk je, dit is het niet. Mm-hmm. Of je ontdekt, ontdek nu dat ik dit uren kan volhouden. Ik vergeet de tijd, ik vergeet te eten, drinken, naar de wc te gaan. Oh, dit is misschien wel mijn flow activiteit.
Ja, precies. Ja. Dus als je niet weet wat je flow is, om gewoon dingen te proberen die je interessant vindt. En dan kom je er vanzelf wel achter van, het is helemaal niks. Of ik vind het geweldig. Of... Ja.
En soms ook niet, want mensen belemmeren zichzelf ook heel erg met het perfectionisme. Mm. Dus als je op een gegeven moment ergens iets gaat doen waar je nog nieuw in bent, of student of bent en lerende in bent, dan hebben mensen heel erg van, ja, maar dit kan ik nog helemaal niet. Ik verlies mezelf er ook nog helemaal niet in. Maar dat duurt soms ook even. Dus het is ook soms jezelf een kans geven om weer ergens beginner in te mogen zijn, om weer gewoon te mogen proberen.
Ja.
En dan komt die flow misschien later of niet, dat kan.
Ja.
Maar het gaat erom dat het ergens een soort interesse opwekt, van dit lijkt me super interessant en wil ik gaan proberen. En het kan dus echt zijn dat de flow pas veel later komt.
Ja, ja, volgens mij is een passie, dat kan iets zijn wat er al zit, maar het kan ook iets zijn wat je inderdaad moet ontwikkelen en waar je dagelijks of wekelijks aan moet werken. En volgens mij, als je alleen maar gaat nadenken van, ja, wat is mijn passie, en je kan nergens op komen, of dan ga je het misschien ook niet vinden, of je gaat van alles proberen. En wat jij zei in het begin, kan je het nog helemaal niet goed en is het misschien niet zo leuk, dan vind je het ook niet. En volgens mij is het ook wel iets waar je echt aan moet blijven werken en waar je in moet blijven ontwikkelen. En je moet gewoon die interesse hebben om er beter in te worden. En je moet het natuurlijk leuk vinden. Maar het is volgens mij niet altijd iets wat ons zomaar komt toewaaien. Ik ben heel erg gepassioneerd over piano spelen. En ik heb vanaf dat ik kind was, zat ik al achter de piano. En ik heb volgens mij vanaf mijn 6e of 7e heb ik lessen gehad tot en met mijn 15e. En daarna ben ik altijd blijven spelen. En ik vind het nu zo leuk, omdat ik gewoon, ik kan muziek maken, ik ben er heel goed in en ik kan mijn gevoel erin kwijt, ik kan improviseren, ik kan nummers horen en als ik heel hard oefen, dan kan ik ze 2 dagen later ook spelen. En daar kan ik mezelf in verliezen, maar ik kan me helemaal voorstellen, als jij net het Vader Jacob kan spelen en je bent nog aan het struggelen met noten lezen en het klinkt... Het klinkt nergens naar dat het ook niet zo leuk gaat zijn als wanneer je het echt supergoed kan.
Nee, precies. Dus het is niet dat flow gelijk vanaf de start bij iedere probeersel er is. Het is inderdaad vaak eerst kijken, vind ik het leuk, vind ik het interessant, doe ik dit vanuit mezelf. Want ja, als je dan zegt, oké, 2 dagen oefenen op een muziekstuk wat je hebt gehoord en daarna kun je het spelen, vraagt toch ook wel dedication. Dus het is alleen, ergens mag het ook wel voelen alsof het leuk is om dat te doen. Dus ik denk dat flow eerder is dat je ergens iets aan het doen bent waar je je in verliest. En dat is niet per se iets waar je beginner in bent. Nee, dat denk ik niet. Dus daarom dat ik dat even erbij zeg. Omdat het wel een bepaalde verwachting management, denk ik, mag zijn. Dat je niet gelijk, als je een experiment hebt die denkt, oh, dit vind ik leuk en dit blijf ik doen. Maar ga maar eens op zoek naar de interesses, belangrijk, leuk, interessant. En ga dan maar eens kijken van, hey, wat gaat een beetje vanzelf, misschien ook weer niet. Maar wat vind ik leuk genoeg om mijn tijd in te blijven stoppen?
Ja, precies. En ik vind het ook mooi wat je zei net het ook het voorbeeld van dat je een busje had gekocht en dat niks voor jou was. En ik vind het een mooi voorbeeld, omdat ik heb dat zelf ook wel eens, dat ik iets probeer en dat het helemaal niks is. Maar soms heb ik daar dan wel moeite mee, dat ik denk, ja, ik heb hier wel tijd en energie in gestoken en ik hoopte heel erg dat het wat zou worden. Maar ja, ik vind het gewoon echt niet leuk en dan stop je ermee. Maar ik kan me voorstellen dat voor mij is dat ook soms wel lastig. Ik kan me wel voorstellen dat meer mensen daar wel moeite mee hebben om er dan ook mee te stoppen als het niet werkt.
Ja, nou, als we dan toch hebben over wat had ik willen leren op school, is denk ik dat ik ook anderen hoop mee te geven dat stoppen ook oké is. En dat we dat ook niet zo heel goed leren op school. We zitten toch vaak in school in de flow van doorgaan en iets afmaken en gaan voor je diploma. Maar wat als je het inderdaad niet leuk vindt, niet belangrijk vindt, niet interessant vindt, mag je er dan ook mee stoppen? Ik denk wel dat school ook heel veel te bieden heeft. Maar ik denk ook dat het ook in de maatschappij ook gewoon heel erg nog steeds nodig is, diploma's. Maar ik denk dat we ook steeds vaker mogen kijken van, maar ja, vind ik het leuk, belangrijk, interessant? En als dat niet zo is, of als het je heel veel kost, waarom zou je doorgaan als het jezelf kost? Als je daardoor verder van jezelf vandaan gaat. Of als je mentale gezondheid ervoor achteruit gaat. Of dat het je zoveel energie kost dat je gesloopt thuis komt. Ja, waarom dan niet stoppen?
Mm-hmm.
En soms is het ook gewoon niet het moment. Dat kan ook. Soms zit in de mens zitten zoveel variabelen. En de omgeving heeft ook zoveel impact. En we weten ook gewoon echt nog niet lang niet alles over de mens. Dus ja, misschien is het gewoon niet het moment. Dat kan ook.
Ja. Ja, ik heb ook op school heel erg meegekregen dat het hoogst haalbare, dat hetgene is waar je voor moet gaan. En niet per se hetgene wat je nou het leukst vindt. Of bijvoorbeeld als je dan heel goed was in Frans, omdat je het heel erg leuk vond, maar je had een 8. Ja, dan ging je heel erg focussen op, bij mij was het biologie, daar was ik verschrikkelijk in. En dan ging daar heel veel aandacht naartoe, om dat maar naar voldoende op te krikken. Dus ja, het is inderdaad jammer dat je dat niet op school meekrijgt. Van ja, wat vind je leuk en wat zijn je passies? En ga die lekker ontwikkelen, ga daarop focussen.
Ja, dat is echt iets anders als ergens goed in zijn. En vaak als je iets leuk vindt, dan word je er ook goed in. Als je ergens goed in bent, vind je het vaak ook leuk. Het zit vaak, maar het hoeft dus niet.
Ja, precies.
En dat merk ik ook, dat ik ook heel vaak studenten sprak die dan zeggen, ja, ik ben goed in wiskunde, dus ik ga mijn werktuigbouw kunnen doen. Dus, maar vind je het ook leuk? Nee, eigenlijk niet. Mm-hmm. Denk ik, ja, dat mag ook best meegenomen worden. Dus iets wat je goed kan, is heel leuk om verder te ontwikkelen, maar vergeet ook niet het leuk component. En ik vind dat daar te weinig nadruk op ligt.
Ja, ja.
Ik heb zelf ook, ik was een van de eerste lichting van de profielkeuze. Dat is lang geleden. En toen mocht ik een test doen om te kijken welk profiel dan het meest geschikt was voor mij. En toen kwam natuur en gezondheid uit. En toen heb ik toch besloten om cultuur en maatschappij te doen. Niet dat ik zo goed was in talen, maar ik vond het vooral leuk. Dat had ook handvaardigheid in. Ik heb wel biologie erbij gekozen, puur uit interesse. Dus ik had zoiets, ja, ik doe juist liever wat ik leuk vind dan dat ik er de opleiding kan doen die misschien het beste bij mijn vakken of bij mijn scores passen. En dat zie je vaak niet. Tegenwoordig ook niet. Zie je toch vaak dat studenten of scholieren kiezen voor natuur en gezondheid en natuur en techniek. Want dan heb je een dubbel profiel, hou je alle opties open.
Ja.
En dat is een beetje ook inherent aan het stoppen. Als je stopt, dan gaat er ook een optie dicht. Dus op een of andere manier willen we alle opties open houden. En dat gaat gewoon niet. Dat moeten we ook niet meer willen, denk ik. Dus stoppen, opties dicht doen, een richting opgaan waardoor je weet, oké, ik doe dan ergens deuren dicht. Ja, dat is gewoon iets waar we veel meer mogen leren nog.
Ja, dat klinkt wel herkenbaar. Ik heb inderdaad natuur en gezondheid gedaan en ik kon alle kanten op. En toen ben ik ook een studie gaan doen, logistics engineering. En die was ook nog eens super breed. Dus daar kon ik ook nog alle kanten mee op. En ik was klaar. En ik zat een beetje van, ja, ik ben nou wel goed in van alles en nog wat. Maar ik heb geen idee wat ik nou eigenlijk wil en waar ik op zou willen focussen. En ik denk dat, wat je net zei ook met die kernwaarden, weet je wel, er is een lijst van 200 kernwaarden en je kan er maar 5 uitkiezen en daarop focussen. Want je kan niet op allemaal dingen tegelijk focussen en spreiden. Want ja, ik geloof ook dat je dan uiteindelijk, dat je niet, nou ja, niet niks gaat bereiken, maar dat het beter is om je op een paar dingen te focussen en daar heel goed in te worden, dan je heel erg te gaan spreiden en alles een beetje half willen doen en uiteindelijk helemaal niks goed kunnen doen.
Ja, en ik denk dat we het op een of andere manier vinden we het allemaal spannend om te kiezen voor iets wat we leuk vinden.
Ja.
Ja, kan ik daar wel mijn geld mee verdienen en zo. Dat is ook zeker iets om mee te nemen, maar dat is vooral pas voor later in je keuze. Dus ik zie ook dat al die opties openhouden bij de studenten die ik dan spreek of sprak, dat het dan ook juist het stukje overgeslagen wordt. Maar wat vind ik nou leuk om te doen? Naast nog, waar ben ik goed in? Ja, als je dat daar eerst in gaat kijken van nou, dit vind ik leuk, en dan kijken ben je er ook goed in. En dan kun je bijvoorbeeld vanuit Ikigai kijken, ook een van de oefeningen die ik meeneem, is wat vind ik leuk, waar ben ik goed in, waar is er vraag naar in de wereld en waar wil men voor betalen. En als je die 4 bij elkaar kunt krijgen, dan heb je, nou ja, heb je Ikigai. Dus de reden waarom je op wil staan 's ochtends is Ikigai. Sorry. Maar soms is dat er ook niet. Soms is er niet iets wat alle die 4 componenten bevat. En is het ook oké om te zeggen, nou, ik heb een hele leuke baan en ik heb daarnaast een hele leuke hobby. Dus dat is ook oké. Dus het is niet altijd, ik denk dat we af moeten van het perfecte. Dus de perfecte keuze, de perfecte baan, het perfecte leven. Dus het is, ja, ik denk dat het goed is om te doen wat je leuk vindt. Ik denk dat het ook belangrijk is dat je geen geldzorgen hebt, dat je daar ook lekker op gaat. Maar het is maar wat ook bij jou past, want mensen hebben daar minder moeite mee. Maar het hoeft niet perfect. Je hoeft niet het hoogst haalbare te doen. Je hoeft niet alle cijfers heel hoog te hebben. Dat gaat ook niet. Je kunt niet overal goed in zijn. Je hoeft niet de perfecte keuzes te maken. Het mag ook zijn dat je, nou, ik heb iets gekozen en het blijkt het niet te zijn. Ook oké. En dat is lastig in deze tegenwoordige tijd, hoor, met studiekeuze en dat weer terug kunnen draaien. Maar daar pleit ik wel voor. Dat we dus wel mogen proberen, dat we mogen fouten maken, dat we het opnieuw mogen proberen, dat we dingen mogen ontdekken. Dat we, hè, die experimenten is hetzelfde. Een experiment kan niet falen. Je kunt het alleen gaan proberen en ontdekken. Oké, dit was het wel of dit was het niet. Of hey, ik wil er nog meer over weten. En als het niet is, dan is het niet ik heb gefaald of ik heb een fout gemaakt. Nee, ik ga iets anders proberen.
Ja.
En dat vind ik een hele andere mindset dan hoe het nu wordt ingericht in school, in de maatschappij. Je moet iets kiezen en dan moet het gelijk goed zijn en wisselen, switchen of iets anders kiezen. Dat is echt of nadan of lastig of kost je heel veel. Ja, ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Dus ik wil me ook niet blijven pinnen op één ding of zo. Dat mag ook. En daar beperken we onszelf mee als we zeggen, ja, ik moet één ding kiezen en daar ga ik voor.
Ja, ja.
Je kiest ook op je 14e vaak je profiel. Nou, dat is best vroeg om het dan allemaal te weten.
Ja, en wat je ook zei, dan moet je al eigenlijk gaan nadenken over keuzes die een salaris, wat voor salaris je gaat krijgen. Ja, op je 14e hoef je daar volgens mij echt nog niet mee bezig te zijn. En het is veel belangrijker om te kijken naar wat je leuk vindt. Want ik denk ook, weet je wel, ik ben nu 26, ja, er zijn nu allemaal banen die er 10 jaar geleden nog helemaal niet waren toen ik die keuzes moest maken. Dus
ja,
dat kan je ook helemaal niet voorspellen. Je kan wel een beetje de richting bepalen, maar als je daar je keuze op gaat baseren, ja, dat weet je nog helemaal niet.
Nee, ze zeggen ook wel eens dat school is je voorbereiden voor een toekomst die er dadelijk niet meer is.
Ja. Ja, zo voelt het wel een beetje, want we zeiden ook altijd bij mij op school van ja, je moet leren rekenen, want je hebt straks echt geen rekenmachine in je zak en je moet van alles leren, want dat moet in je hoofd zitten. Nou ja, nu heb ik gewoon een telefoon in mijn zak waarop alle informatie staat en het is natuurlijk wel handig om veel basiskennis te hebben, maar ja, het meeste van de middelbare school, dat gebruik ik echt niet meer in mijn dagelijks leven.
Nee, en dat is ook denk ik een beetje de illusie die we hebben van school. Je moet op alles op school leren. En ik denk dat we heel veel leren in het leven en dat dat later ook gebeurt. Dus ja, ik wil dat kinderen zoveel mogelijk meekrijgen op school. Maar aan de andere kant moeten ook niet de illusie hebben dat school compleet is of zo. Dat het dan. Ja, dus dat is een beetje. Wat had ik willen leren op school? Ja, sommige dingen zijn gewoon niet te leren op school. Sommige dingen moet je ook niet willen leren op school. Dat komt later. Of ja, of dat komt op een andere manier. Dus het is ook dat. Dat is ook een soort perfectionisme, hè? Alles perfect willen leren in school. Ja, dan wordt het een beetje vol.
Gepropt. Ja, en het stopt ook niet bij school.
Nee.
Als je zeg maar uit school komt, ja, dan ben je ook gewoon nog aan het leren. Als je klaar bent met je studie, ja, dan ga je ook nog allemaal dingen leren.
Precies. En dat spelenderwijs, levenderwijs leren.
Ja.
Ja, dat denk ik dat het veel leuker is. Dat je dan inderdaad mag gaan kijken, oké, waar heb ik vandaag zin in om meer over te weten? Of, oh, nou, die piano, hè, wat je net ook zegt. Nou, daar ga ik nog eens even wat uren in stoppen. Dat vind ik leuk. Ja, dat hoeft niet per se op school.
Ja, dus ik denk dat het misschien wel het belangrijkste is om te leren hoe je vanuit interesse kan leren. Want ik had, denk ik, op de middelbare school werd ik zo volgegooid met allemaal informatie gedurende de dag. En ik voelde me een beetje verplicht om op school te leren. Want het niveau, ik ben begonnen op gymnasium, maar het niveau was voor mij gewoon net iets te hoog. Dus ik was keihard aan het werken om net niet het gewenste resultaat te halen. En daarbuiten was ik, zeg maar, was ik dan helemaal op en kon ik niet meer vanuit eigen interesse leren. En ik merkte op een gegeven moment toen ik ging studeren en dat ik wat meer tijd had, dat ik echt vanuit mijn eigen interesse ging ik allemaal boeken lezen en ik ging Spaans leren. Maar ik merkte wel bij heel veel mensen in de klas dat ze dat allemaal heel raar vonden en dat die dat helemaal niet gewend waren. Dus het is ook eigenlijk zonde dat je soort van op school wordt opgelegd wat je moet leren en dat zo helemaal volgestampt wordt en dat ja, een hoop mensen gewoon vergeten om vanuit eigen interesse nog dingen te blijven leren.
Ja, ik denk dat we dat niet zo goed kunnen, dat we dat niet aangeleerd hebben gekregen. We hebben een programma waar we allemaal in moeten. En dat moeten we allemaal volgen. Mm-hmm. En ik denk, nou, enerzijds mag het meer vanuit interesse zijn of wat je aan kunt. Dus hè, dat is een wat meer uitdaging nodig heeft. Dat is ook, denk ik, prima. Alleen ik denk ook wel dat het ook heel lastig is om te bepalen wat vind ik nou leuk en interessant op jonge leeftijd. Dus dat we daar ook zeker anderen, dat ze zeker ook daar in het begin bij mogen begeleiden. Maar ik hoop wel dat als ze op een gegeven moment voor een studiekeuze staan, dat ze dan wel zeggen, hé, ik kies iets wat ik leuk vind en interessant vind. Dan dat ik het kies omdat ik een goede baankans heb. Of omdat ik daarmee status heb. Of omdat mijn ouders dat van me verwachten.
Ja, precies. En ik denk ook niet dat het per se iets is wat je moet aanleren om naar je eigen interesses te luisteren. Want ik denk, ik ben nu bijvoorbeeld oppas en ik zie bij mijn oppaskindje, ja, die is gewoon uit zichzelf al ontzettend geïnteresseerd in alles om zich heen. En als ze iets nieuws ziet, dan zegt ze, wat is dat? En ze vindt boeken geweldig, ze vindt spelen geweldig, ze vindt, ja, zoveel dingen vindt ze gewoon leuk en interessant. En ik heb het idee dat we natuurlijk gewoon heel veel interesse hebben in de wereld. En dat op een gegeven moment, ja, op een of andere manier misschien door onze omgeving en door onze school wordt ons verteld wat we moeten doen en wat belangrijk is. En dat we daardoor, dan komen we weer terug bij die kernwaarden, onze eigen kernwaarden en onszelf een beetje uit het oog verliezen.
Ja. Ja, dat is wel een beetje waar ik naar neig. Dat ik denk van, ja, we zijn al best wel inderdaad van jongs af aan geïnteresseerd. En we leren we graag. Dat is iets natuurlijks. Dus laten we dat vooral stimuleren. In plaats van dat we zeggen, we doen een bepaald stramien opleggen en zeggen, ga maar stilzitten in de klas.
Mm-hmm.
Maar ja, ik snap ook wel dat het ook fijn is. Een school heeft ook zijn positieve kanten. Ik bedoel, je zit in een groep, je leert dingen kennen, je leert mensen kennen, maar je krijgt ook kennis tot je die je misschien nooit had geweten dat je het leukst zou hebben gevonden. Dus je krijgt ook een breder blikveld. Maar ook, is dat Nederlands? Je leert ook breder kijken, omdat je ook dingen aangeboden krijgt. Dus ik denk dat het ook, ook positieve kant heeft.
Zeker,
Dus daar ben ik zelf ook wel zoekende in. Van, het is niet per se dat ik zeg, ik ben anti-school. Maar ik denk wel dat we veel meer de nadruk mogen leggen op wat vind ik nou leuk. Ja,
ik herken dat wel. Ik Ik heb zelf een hele leuke basisschooltijd gehad. Mijn middelbare schooltijd vond ik wat minder leuk. Dus ik ben niet per se pro of anti-school of zo. Maar ik vind het gewoon leuk om er van beide kanten naar te kijken. Van nou ja, wat zijn nou de mooie kanten van school en wat zijn de minder mooie kanten? En ik ben nu ook wat meer bezig om me te oriënteren op thuisonderwijs. En dan zie ik daar ook weer van, oh ja, aan de ene kant heel veel oordelen die ik had op thuisonderwijs, die kloppen helemaal niet. En er zitten mooie kanten aan. Maar ja, dus het is ook een hele grote uitdaging om je kind thuis natuurlijk elke dag te moeten onderwijzen. Dus ja, er is niet één waarheid. Het zijn allemaal verschillende mogelijkheden en allemaal verschillende visies daarop. En ik denk dat het gewoon belangrijk is om te kijken wat bij jou past.
Ja, en soms kom je pas achter door te gaan doen.
Mm-hmm.
En dat is ook iets wat ik probeer te stimuleren van ga het maar ontdekken. En ik hoop dat we daar dat als schoolcultuur wel neer kunnen zetten. Ga het maar ontdekken. En je hoeft het nog niet precies te weten. En misschien dat je een soort algemeen jaar hebt waar je met z'n allen in je brugklas of zo eerst mag gaan ontdekken en dan pas gaat kiezen.
Ja, precies.
Zoiets. Ik zou ook heel graag de niveaus willen afschaffen. Want, ik bedoel, de druk die een kind krijgt al voordat groep 8 het niveau wordt bepaald. En dan hoeveel impact dat heeft dan weer op de rest van je leven.
Mm-hmm.
Ja, dat vind ik nogal heftig. Wat je net ook zei, het hoogste haalbare. Ik hoop dat we daar ook vanaf kunnen. Dat is ook perfectionisme komt daar ook weer om de hoek kijken. Het hoogste haalbare is het beste, want dat heeft heel veel positieve gevolgen voor je leven. Ja, dat vraag ik me ten eerste af of je daar gelukkiger van wordt als je het niet ligt of als je niet doet wat je leuk vindt. We leren dan vooral ook heel hard te werken en misschien ons lijf ook wel heel hard te negeren.
Absoluut, ja.
En die niveaus, ja, die maken vooral ook een splitsing van mensen, kinderen, groepen. En wat ik me ook afvraag of dat de maatschappij wel is en of dat wel zou moeten zijn. Waarom kunnen we niet met z'n allen maar op je eigen niveau mogen leren?
Ja, ik ben op een gegeven moment ook van gymnasium naar HAVO gegaan. En ik merkte dat er heel erg op neergekeken werd vanuit oude klasgenoten. Dus ik herken me wel in wat je zegt inderdaad. Dat het echt een afscheiding in de maatschappij creëert op het moment dat je die verschillende kinderen op verschillende niveaus gaat indelen. En vervolgens ben ik ook HBO gedaan en ben ik HBO gaan doen. En toen kwam ik er ook achter dat eigenlijk alle banen die ik daarmee kon doen, was gewoon de hele dag achter een laptop zitten en in een stoel zitten achter een bureau en gewoon op een computer werken. En dat ik daar helemaal niet gelukkig van zou worden. Dus dat, ja, dan heb je misschien wel het hoogst haalbare gedaan of een hoog niveau gedaan, maar ja, of je er gelukkig van gaat worden, dat is een andere vraag.
Ja. Ja, dus al dat soort componenten zijn denk ik ook gewoon belangrijk om mee te nemen van ja, het hoogst haalbare niet per se. Maar we kijken gewoon ook op een bepaalde manier naar de niveaus. Hè? Dus het hoogst haalbaar is ook equals het beste. En inderdaad lager, daar wordt op neergekeken. En ja, ik denk niet dat we daar helemaal van af kunnen. Dat beeld is er. Dat zou ik wel willen, hè? Dat er een ander beeld is. Dat gewoon alle niveaus oké zijn. Maar misschien moeten we gewoon een niveau schrappen.
Mm-hmm.
Dat misschien meer effect heeft dan je beeldvorming veranderen. Dat is iets wat ik me afvraag. Want misschien is dat een interessante test om te doen.
Ja, zeker. Of misschien in wat kleinere stappen doen. Want ik snap ergens ook weer wel dat ik merkte wel bijvoorbeeld, ik was op de basisschool heel goed in rekenen. En ik had dan het hele boek uitgewerkt. En andere kinderen die zaten nog ergens in hoofdstuk 3 of zo. Dus ik kan me wel voor. Ik snap wel dat, dat je dan hebt dat sommige kinderen het idee hebben dat ze op hun tenen lopen. En ik had weer het idee dat ik tegen werd gehouden, zeg maar. Dus ik snap ergens ook alweer dat het handig is om verschillende niveaus te bepalen. Maar het is gewoon wel raar dat je eerst 8 jaar lang allemaal in dezelfde klas zit, hetzelfde niveau. En dan ineens heb je 4 of meer verschillende niveaus en moet iedereen ineens in dat niveau gaan zitten. Dus het zou ook nog een optie zijn om dat wat geleidelijker te doen. Dat je eerste klas bijvoorbeeld een jaar of 2 in 2 splitst en dan vanuit daaruit kijkt wat er het beste past bij ieder kind.
Ja, ik denk dat er echt voor's en tegen's zijn. Ik heb zelf dan een jaar in Amerika gewoond toen ik 16, 17 was. En daar heb je dus 4 jaar lang ook iedereen in dezelfde klas. Nou is het de klas ook gelijk mega groot. Dus je hebt ook niet echt een groep of zo. Of een mentorgroep, dat is er dus dan ook niet. En dan kies je gewoon je eigen vakkenpakket. Je hebt bepaalde verplichte vakken en je hebt nou ja, de ruimte om zelf vakken te kiezen. En je kunt ook in sommige vakken een hoger niveau kiezen. Dus advanced, math of zo. Dat kun je dan ook pakken. Dus je kunt dan ook zeggen, oké, ik heb gewoon wiskunde is niet genoeg. Ik heb meer uitdaging nodig. Kun je daar ook een hoger niveau pakken.
Oh ja, leuk.
Dus dat is ook super interessant. En je hebt dan ook een gesprek met een counselor van tevoren, een soort student counselor, om je vakkenpakket te bepalen voor het jaar erop. Van nou, dit lijkt me leuk, of dit heb ik nodig voor mijn vervolgopleiding. En dan ga je zo dat inrichten. En daar heb je dan ook weer anders. In Nederland is het zo dat we een vak, de vakkenpakket is bepalend voor je week. Maar daar heb je iedere dag hetzelfde vak. Dus je hebt daar. Even uit mijn hoofd, is ook heel lang geleden. 8 vakken op een dag of zo. En dus iedere dag op hetzelfde tijdstip heb je hetzelfde vak. Dus ik heb daar bijvoorbeeld Spaans gehad. Dan heb je dus gelijk 5 dagen in de week Spaans.
Ja.
En dat dan, nou ja, je kiest dan per half jaar volgens mij, of per kwartaal. Dat is even weggezakt. Maar dan kun je weer wisselen van pakket. Maar je gaat dus ook best wel intensief zoiets in. En dat vind ik ook wel heel erg gaaf. Dus niet dat je één lesje per week hebt of zo. Ja, het is gewoon 5 dagen les.
Ja.
Is ook
Ja.
wat voor te zeggen. Dus zoveel variaties en zoveel mogelijkheden. Dus ik heb ook niet het idee dat er één perfecte manier is. Maar ik denk dat we wel meer mogen kijken naar de mens voor ons. Wat is passend voor jou? Dus ik ben ook blij dat er verschillende manieren van onderwijs al zijn. In het basisonderwijs, middelbaar onderwijs. Maar toch zitten we ook nog steeds ook weer in hetzelfde stramien met z'n allen.
Ja, precies. Ik vind het wel leuk wat je ook zegt over dat Spaans. Dat je dat dan elke dag leert, 5 dagen in de week. En dat je gewoon ervoor kan kiezen om dat een paar maanden heel intensief te doen. Want ik heb ook het idee dat hoe wij talen op de middelbare school leren en heel veel dingen, dat niet echt heel erg bijblijft, zeg maar. Want ik had bijvoorbeeld ook met Frans, dat had ik dan 2 uur in de week volgens mij. En dan, of 3 uur misschien, en dan blijf, ja, dan doe je het net niet vaak genoeg om het dan de prioriteit te geven. Dus als ik dan een toets had, dan ging ik inderdaad leren. En mijn korte termijn geheugen is heel goed, dus dan leerde ik de avond van tevoren alles uit mijn hoofd. Dan haalde ik een 8 en de dag daarna was ik het alweer allemaal vergeten.
Ja.
En nu spreek ik bijna geen Frans meer. Terwijl ik ben laatst dus naar 11 maanden naar Centraal-Amerika geweest. En ik heb echt binnen 3 maanden heb ik daar bijna vloeiend Spaans geleerd. En toen dacht ik ook van ja, hoeveel leuker zou het nou zijn als je bijvoorbeeld met school gewoon 6 weken in het jaar naar het buitenland gaat. Om daar echt fulltime ondergedompeld te worden en een taal te leren. En dat gewoon elk jaar zou herhalen om echt helemaal. Ja, te wennen aan die taal en gewoon even losgezien van de kosten en alles wat daarbij komt kijken, leek het mij een veel praktischere manier die ook beter zou blijven hangen dan zeg maar 5 jaar lang een beetje aankakken met een taal en er uiteindelijk helemaal
Ja.
niks van opsteken.
Al denk ik dat die 6 weken van huis ook niet voor iedereen geschikt
Nee,
is.
zeker niet.
Dus dat is ook weer het lastige van past het bij jou, bij jouw kind? Ja, dat is dan ook weer. Dus ik snap ook wel dat het ook niet praktisch is om onderwijs zo in te richten dat het voor iedereen passend is. Maar voor mij mag het nog wel wat meer passend zijn. Dus
Ja.
ik denk dat we daar nog wel mogelijkheden in hebben. Ik denk dat het nu te veel wordt gezien als een fabriek waar heel veel kennis in, wat er heel veel kennis in gestopt moet worden en dan ben je klaar of zo. Ik denk dat inderdaad, wat jij ook zegt, als het gaat leven, de kennis, blijft het gewoon beter.
Ja,
Wordt
ja.
ook veel leuker van, toch?
Ja, misschien is dat ook wel een mooi inzicht qua school, dat het gewoon beter zou zijn als het wat losser zou zijn. Dat er gewoon niet een manier is die bij ieder kind past. En dat het waarschijnlijk, ja, dat het gewoon beter zou zijn als er verschillende manieren zijn om te leren. En dat ieder kind dan zelf kan kiezen welke manier het beste bij hem past. Of dat er wat meer vrijheid is in wat de ouders zouden kunnen kiezen voor een kind. Dat de ouders ook zouden kunnen zeggen van nou, we nemen het kind lekker 6 weken of 2 maanden mee naar Frankrijk. En die gaat er dan fulltime Frans leren en dat het ook gewoon prima is.
Ja, dat is gewoon heel lastig. Als je hebt onderzoek gedaan naar thuisonderwijs, ja, dan heb je gewoon met zoveel regels te maken dat het gewoon bijna niet mogelijk is om je kind mee te nemen op zo'n avontuur. En ergens snap ik het ook wel. Alleen, we zitten dan vast aan een bepaald curriculum, al op de basisschool, waar dan aan voldaan moet worden aan het einde van het jaar. Om door te kunnen naar de volgende groep of klas. En dan is het, dat is dat stramien waar je dan in zit. Maar dan vergeet je eigenlijk wat er echt toe doet. Volgens mij is inderdaad kennis opdoen. En dat kan op heel veel manieren.
Ja, absoluut.
Ja.
Ja, mooi. Nou, zullen we hem daarmee afsluiten?
Ja, helemaal goed.
Leuk. Ik vond het een superleuk gesprek. Mooie inzichten gekregen. En geef jij nog cursussen of workshops met bevrijdend schrijven?
Ja, binnenkort start het eerste thema, dat is werk. En dan is dat een 3 maanden online traject. En daarna starten we met het volgende thema, is relaties. Maar dat betekent ook familie en vriendschappen, alles daaromheen. En kinderen wel niet en alle dilemma's die je daarbij hebt gaan onderzoeken. Mm-hmm. Daarna 3 maanden komt het thema ik en mijn lijf. Of jij en je lijf. Dus hoe kijk je tegen jezelf aan, maar ook tegen je lichaam aan. Om daarin te gaan stappen. En dan na de zomerstop volgend jaar, dan starten we met het thema vrije tijd.
Leuk.
En daarnaast heb ik ook losse schrijfworkshops inderdaad. Journalen komt er ook weer aan. Moet ik nog even plannen. Maar dat zijn dingen die inderdaad ook nog voorbij gaan komen. Dus, ja,
mooi. En is het dan met zo'n traject iedere dag een schrijfopdracht? Of iedere week een schrijfopdracht?
Ja, het is iedere week krijg je net schrijfopdrachten die je op je eigen tempo kunt uitvoeren. En dan hebben we uit mijn hoofd iedere maand een online bijeenkomst. En dan halverwege die maand een soort Q&A, snelle incheck. Als je vragen hebt, dat je even ook je vragen kunt stellen. Maar je kunt natuurlijk altijd gewoon je vragen stellen aan mij rechtstreeks. Of als je ergens tegenaan hebt of niet snapt, natuurlijk niet te wachten tot het Q&A moment. Maar
de hele maand er tegenaan hikken.
Ja.
Ja.
Nee, dus ja.
Ja, mooi.
Dat is het idee nu.
Leuk. Ja, en ben je op Instagram te vinden of waar kunnen we jou volgen?
Ja, ik heb mijn eigen website natuurlijk, bevrijdendschrijven.nl. En daarnaast heb ik Instagram en dan kun je mij vinden op Bevrijdend Schrijven. En ook op LinkedIn op Lonneke Bones.
Nou, leuk. Heel gaaf. Ja. Nou, dan gaan we hem afsluiten.
Heel erg bedankt.
Ja, super bedankt voor het leuke gesprek. Vond je dit een leuke podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden als je deelt op Instagram en mij tagt @JulietteVeteris. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.